Een zachte ziel. Kan ik doen. Brut.
Welkom bij Taboeps. Wij zijn Line Ellegiers
en Lisbeth Rozen. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken, waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2021. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid.
Denkt u straks, amai mijn loetsen.
Zo schuine, ik moest bijna cheapen. Word dan lid en ga een kijkje nemen op www.taboeps.be.
Cheapen?
Ja, een keer goed wenen, dat kan zo deugd doen. Ah, cheapen.
En hij zakdoekje bij?
Een zachte ziel die van koffie, boeken en picknicken houdt. Een journaliste en copywriter die verhalen vertelt met haar pen en ik kan je verzekeren, haar woorden laten je niet koud. Ze heeft een man en twee prachtige zonen, Ramses en Aster, en daarmee won ze gewoonweg goud. Melanie Goethals zit hier voor ons. Het is geen gewone, het is een mooie duizendpoot, eentje die zich niet stilhoudt, maar zich al haar hele leven creatief, sociaal en actief bezighoudt. Welkom, lieve Melanie.
Dankjewel.
Wie is Melanie?
Goh, mezelf voorstellen, dat vind ik altijd moeilijk. Je hebt het wel goed gezegd, vind ik.
Ja, dank u.
Ik voel mij wel gevleid. Het is waar, ik heb een boon voor taal. Mm-hmm. Dus geschreven en gesproken. Daar heb ik ook mijn beroep van gemaakt. Mm-hmm. Verder hebben we ook een webshop in de coronatijd opgericht. Het klopt dat ik twee zoontjes heb. Het klopt dat ik een man heb. Mm-hmm. Ik leef graag.
Mm-hmm. Dat is mooi. Dat vind, okay. Dat vind ik al veel en mooi.
Ja. Mezelf voorstellen, dat vind ik het moeilijkste. Ik praat stiekem liever over andere mensen.
Oké, maar dan hebben we een opener. Als je één dag iemand anders kon zijn, wie zou je dan willen zijn?
Oh, het is niet specifiek, maar gewoon een man.
Een man?
Ik zou heel graag een keer een man zijn.
Ah ja, oké. Okay. Ja.
Oh, dat is een keileuk antwoord.
Ja, ja. En waarom precies? Ja, ja. Welk aspect?
Ja, dat is hier al direct dirty. Ja, ik wil wel graag een keer seks hebben, ook als een man.
Ja.
Ik wil graag in het donker over straat lopen als man. Gaan lopen in het donker.
Ja. En niet bang zijn?
En niet bang zijn, ja. Of niet op mijn hoede zijn. Het is niet per se bang, maar op mijn hoede. Ja, ik wil graag een keer voelen hoe dat is om man te zijn.
Ik snap dat wel.
Ja, ja, ik snap dat zeker.
Zeker dat seksgedeelte. Ja. Hadden we daar onlangs geen discussie over? Nee, dat was niet met jou.
Dat was niet met mij.
Dat klinkt al raar.
Misschien was dat met jouw man.
Ik denk dat er een man zei, ja, maar dat gaat niet anders zijn voor jullie dan voor ons. En ik zeg, dat weet ik niet.
Oh, dat weet ik wel. Het is al het feit dat er bij ons iets binnenkomt en bij hen niet. Dat is al een mega groot verschil.
Ja.
Denk
en,
ik.
En toch, ja, het was een speciale discussie. Maar bon. je hebt dus inderdaad een webshop, maar dat heeft te maken met Studio Pause. Dat is de naam.
Ja, Studio Pause is eigenlijk de overkoepelende naam voor alles wat we doen.
Ja, en wat is dat allemaal?
Oh, dat is veel, hè. Dan vergeet ik altijd van alles. In de eerste plaats ook schrijven. He, dus we schrijven, of ik schrijf voor creatieve ondernemers. Een website, flyers, soms social media posts. Ik schrijf ook voor individuen of gezinnen.
Okay.
En daarvoor werk ik dan vaak samen met mijn man, die fotograaf is. En dat combineren we dan graag in een houvast. Dat is eigenlijk een doosje die een houvast biedt. Soms is dat bij afscheid. Maar dat kan ook bij geboorte zijn of bij een huwelijk. En heel soms mogen we het zelfs op doordeweekse dinsdagen doen. Dat is ook superfijn. Dat een gezin zo over 10 jaar kan terugkijken van... Ah, toen zag ons leven er zo uit. En dat is dus eigenlijk een combinatie van woord en beeld. Dus ik schrijf wat poëzie, maar ook soms brieven, doorlopende tekst, soms kleine zinnetjes. Gecombineerd met geprinte foto's. Van, van Niels.
Oh,
en dat heet dus een houvast.
En dat noemt dan een houvast.
Een houvast, ja. Op die doos staat letterlijk houvast. En dus onder Studio Pause valt ook die fotografie van mijn man. Ik spreek ook op huwelijksceremonies. Dat zijn persoonlijke huwelijksceremonies. Dus voor wie niet per se gelovig is in een god, hè, die in heel veel andere dingen misschien gelooft, zoals ik, maar niet in een god. En ook niet extreem spiritueel of zo. De huwelijksceremonies vertrekken echt van het koppel dat voor mij zit.
Ja.
En dat wordt op maat uitgebouwd. Soms is dat met heel veel humor, soms is dat wat poëtischer. Soms klein, soms uitbundig. Ik blijf altijd mezelf, maar ik vind het wel fijn om zo op zoek te gaan naar wat is de toon van het koppel dat voor mij zit.
Ah ja, oké. Okay, dus je observeert wel echt dan tijdens een gesprek.
Het is echt zo ook een liefde voor taal en ook voor mensen. Ik vind dat een interessante zoektocht.
Hmm.
En soms spreek je iemand één keer en weet je wat de toon zal zijn. En soms duurt dat letterlijk tot de avond voor de huwelijksceremonie. Okay. Dat is nog niet vaak gebeurd, maar één keer wel. Ik weet dat ik dat toen heel spannend vond. Van, ik heb het niet vast, ik voel het niet. En dan de avond ervoor voelde ik van dit klopt. Dus het is zo een combinatie van die liefde voor mensen en de liefde voor taal.
Leuk.
Dat zo maakt dat ik doe wat ik doe, denk ik.
Mm-hmm. Dat maakt je toch ook een beetje een performer?
Op huwelijksceremonies, ja. Ja, ik zeg dat met zo'n aarzeling. Omdat ik vond dat wel spannend. Hè. Dus ik kom uit de journalistiek en schrijven voelt voor mij heel vertrouwd. Ik denk ook wel dat ik weet dat ik dat kan. Maar spreken is natuurlijk nog iets heel anders. En ik kan wel heel luid zijn, maar ik hoef niet per se de center of attention te zijn. Ja. En daar had ik een beetje schrik voor. Want ja, je staat daar wel vooraan, vaak voor 100, 200 man, met een microfoon, dus ze luisteren. En ik weet na mijn eerste huwelijksceremonie dat ik gerustgesteld was. Want in principe ben ik eigenlijk gewoon een doorgeefluik of zo. Het gaat allemaal over het koppel dat vooraan zit en niet per se over mij. En als ik het goed doe, dan word ik bijna onzichtbaar. Dan, het is zo een evenwicht tussen... ik moet mij altijd zorgen dat ik voldoende zelfvertrouwen heb ook om daar vooraan te staan. Want als je te onzeker bent, dat vraagt ook aandacht en dat leidt af.
Exact.
Dus het is zo... Ja, dat evenwicht zoeken. En na de eerste keer voelde ik van, dit stelt mij gerust. Het gaat niet over mij. Ik vertel het verhaal van iemand anders en die rol ligt mij prima.
Ja, je bent letterlijk de mond van eigenlijk het koppel of zo. Of...
Van de man naar de vrouw, van de vrouw naar de man. Ja. Ze weten op voorhand ook niet wat ik ga zeggen. Dus daar zitten heel wat verrassingen in.
Oh, wow, dat zou ik nog wel spannend vinden.
Ja, dat is spannend. Dat vraagt superveel vertrouwen.
Ja.
Ja. Maar ik ben ook het doorgeefluik van het koppel zelf naar mensen in het publiek. Naar geliefden van hen, soms naar hun kindjes en zo. Dus ja, dat is leuk om die liefdevolle boodschappen te kunnen, te kunnen delen.
Hè. Ja, tuurlijk.
Maar zo boeiend. Ja, superboeiend.
Maar jij komt van de journalistiek. Jij waart redactrice bij
Goed Gevoel.
Goed Gevoel.
Ja, en
maar
daarvoor... Daarvoor bij het Nieuwsblad.
Oké.
Ja, online.
En van waar de omzwaai naar ondernemer eigenlijk?
God, dat heeft er altijd wel een beetje in gezeten, denk ik. Want na mijn studies was ik wel journalist bij het Nieuwsblad, maar dat was volledig zelfstandig. Ik ben daar op dat moment mee gestopt, of ik heb gesolliciteerd voor Goed Gevoel, omdat ik het enerzijds miste om deel uit te maken van een team. Ik vind dat wel heel fijn om samen te werken, om collega's te hebben. En voor het Nieuwsblad werkte ik eigenlijk bijna altijd van thuis. Dus dat werd wat eenzaam op den duur.
Ah ja, oké.
En natuurlijk, ja... Het gras is altijd groener aan de overkant. Dus op het moment dat je zelfstandig bent, denk je, een vast loon.
Yeah.
En wat zekerheid, dat zou wel fijn zijn. Dus ja, van toen zat dat er eigenlijk wel al in. Hè, de journalistiek combineren met dat ondernemerschap. Ook al was dat super... met een heel laag risico.
Ja.
Ik had vast werk. Dat was elke maand ongeveer hetzelfde dat ik verdiende. Dus dat was niet risicovol.
Ja, wat
ik na Goed Gevoel deed, was wel spannender. Mm-hmm. Ja.
Wel veel verschillende dingen gedaan en geproefd misschien al.
Ja, ik heb het gevoel dat ik ook wel wat geluk gehad heb. Als ik solliciteerde, ging dat eigenlijk vaak heel vlot. Dus in die zin heb ik wel geluk gehad dat ik kansen heb gekregen. Ik heb mij daarna wel bewezen natuurlijk. Hè. Of mijn best gedaan om dat te doen. Maar ik heb wel ook veel kansen gekregen.
Is er nog een toekomst idee met Studio Paus?
Mijn droom, die nu een beetje speelt... We hebben net een pop-up met de webshop dan achter de rug... En ik zou het wel heel fijn vinden om echt een fysiek pand te hebben waarin dat we alles combineren. Dus zo'n soort van ontmoetingsplek waar je echt dingen kan komen kopen. Want die webshop, ik doe dat zo persoonlijk mogelijk, maar dat blijft een digitaal contact.
Ja.
Mm-hmm. Dus ik zou dat wel fijn vinden om meer mensen te ontmoeten. En waar je bijvoorbeeld ook langs kan komen voor een kennismakingsgesprek. Als je wil dat ik iets voor jou schrijf, dat we elkaar daar dan beter leren kennen. Dat Niels misschien ook een studio heeft. Dus dat is misschien wel een droom die ik nog koester. Ja.
Allemaal samen met uw man. Dus je hebt eigenlijk en uw gezin samen met uw man en het werk ook nog.
Ja, of dat is veel.
Ja.
Dat is veel. En zeker in tijden van corona soms te veel. Ik bedoel, we zijn een koppel dat heel goed veel samen kan zijn. We hebben dat ook toevallig ontdekt eigenlijk, dat we elkaar aanvullen op werkvlak ook. Ik was een boek aan het schrijven als ghostwriter. En dat was de eerste keer. En op een bepaald moment in een boek verdrink je. Je verliest het overzicht. Terwijl bij artikels voor Goed Gevoel of het Nieuwsblad of zelfs een huwelijksceremonie die dan wel ruimer is, is dat anders. Je ziet op elk moment die structuur. Maar bij een boek op een bepaald moment zag ik het echt niet meer. En structuur is nu misschien niet mijn sterkste punt. Dus op dat moment heb ik Niels ingeschakeld en die heeft dat eigenlijk heel goed gedaan. Daar structuren aangebracht en zo ook zelfs ruwe dingen geschreven.
Ja, ja, ja.
En op dat moment voelde ik van, hé, dat werkt precies wel. Maar wat ik dus wou zeggen, in tijden van corona, ja, we zitten constant tussen dezelfde vier muren. Ik heb geen werkplek om naartoe te gaan. Hij heeft ook geen werkplek om naartoe te gaan. En dan is dat soms gewoon... Ik denk dat dat gezond is, dat dat te veel is. Dus ik kijk er wel naar uit. Naar het moment dat ik weer in een koffiebar kan gaan werken. Of in de bibliotheek of zo een keer een dag.
Ja, ja, ja.
En wel vaker op pad ben. Ja, mm-hmm. dat zal beter zijn. Dat zal iets gezonder zijn, denk ik.
Ja, dat snap ik.
Jullie hebben samen twee kindjes.
Ja, klopt.
Aster en Ramses.
Ja, Aster en Ramses.
En hoe oud zijn ze?
4 en een beetje. En 1 eigen tweeling. Ja, identiek zijn ze niet, hè, maar wel 1 eigen. Want er zijn eigenlijk wel grote verschillen, zo vooral in karakter. Dat is heel boeiend om te zien dat je zo twee babytjes krijgt op hetzelfde moment. Die ze identiek noemen en die je op dezelfde manier opvoedt.
Ja.
Maar die karakterieel zo verschillend zijn.
En hoe dan?
Bijvoorbeeld Aster is... een knuffelaar en iemand die zijn best doet voor anderen, om zo tegemoet te komen aan de noden van een ander. Hij helpt supergraag. Mm. Hij doet niks liever dan de tafel dekken, de vaatwas legen, opdrachtjes vervullen. Zo, Aster, wil jij eens een blikje uit de koelkast halen voor mama? Dan doet hij dat met superveel plezier en heel trots.
Heel handig ook.
Ja. Ja, dat wordt soms misbruikt. Hè. En Ramses is even lief. Maar doet alles on his own terms of zo. Als je vraagt om een knuffel, dan gaat hij die niet krijgen. Maar op het moment dat hij zin heeft in een knuffel, dan is dat de warmste knuffel die er bestaat. En dan duurt die heel lang. Dus dat is zo anders. En dat is niet met goed of slecht. Hè, want ik denk dat Aster soms gaat moeten opletten dat er zo geen, zoals ik zelf al zei, geen misbruik van gemaakt wordt. En dat hij trouw blijft aan zichzelf. En dat Ramses soms tegen de muur gaat lopen, omdat hij zo... eigenzinnig is. Ik denk dat het ook de wisselwerking is tussen hen twee. De ene vervult dan die rol en de andere past zich zo aan.
Ah ja, natuurlijk.
Misschien speelt dat ook mee. En natuurlijk, als ze samen zijn, zie ik vooral de verschillen. En als ik bijvoorbeeld, als we een periode in het ziekenhuis zijn met één kind, dan zie ik vooral de gelijkenissen. Of als we, wat we ook soms doen, is één kind dan naar opa en oma gaan logeren en een andere blijft bij ons om zo wat één op één tijd te hebben.
Okay.
Dan zie ik vooral de gelijkenissen. Dan denk ik, allee, Aster doet dat ook of Ramses doet dat ook. En nu lijken jullie zo hard op elkaar.
Misschien net omdat ze dat niet samen
ja,
zijn.
Ja, ik denk het.
En hoe gaan ze daarmee om als ze gesplitst worden, tussen aanhalingstekens?
Eigenlijk gaat dat wel vlot. Want het was vorige week nog, of nee, begin deze week, dat... Aster alleen naar school ging, omdat Ramses ziek was. En die geniet daar dan ook wel van, denk ik, om een keer alleen in de klas te zijn. En dat niemand hem verward. Met Ramses bijvoorbeeld.
Ah ja, samen in de klas.
Of zo. Ja, 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 ja. Dat, ah, ja. Zo, dat hij zo een keer volledig zichzelf kan zijn. En natuurlijk neemt hij dan ook de taak op zich om Ramses uitgebreid te brieven op het einde van de dag van wat er allemaal gebeurd is. Dat vindt hij ook fantastisch om te doen. Maar ze zijn ook wel altijd blij om elkaar terug te zien. Dus in principe gaat dat wel vlot, zo dat splitsen. Maar ze zijn ook wel blij als ze terug samen zijn dan.
Oh, dat is heel schattig. Ik wil even zeggen, voor de luisteraar die nog geen foto's heeft gezien, het zijn echt twee hele schattige zoontjes. Het zwanger worden, ik weet niet of dat gepland was. En dan nog eens een tweeling ook.
Ik had niet verwacht dat ik zwanger was. En ik had zeker geen tweeling verwacht.
Ja, want, nee, want... zit in de familie misschien, of niet?
Nee, en één eigen is ook niet erfelijk. Dat is eigenlijk een foutje, een heel mooi foutje van de natuur. Nee, want op het moment dat ik zwanger werd... had ik eigenlijk net ervoor de diagnose PCOS gekregen en ook de boodschap eigenlijk van natuurlijk, allez, zwanger worden zonder medische hulp, dat zal zeer moeilijk zijn of dat gaat niet gaan. En op dat moment hadden wij eigenlijk beslist van god, het is ook wel nog leuk met twee. En ik weet van mijn ouders, ik ben de oudste, dat is een heel lange, moeilijke tocht geweest voordat ik er was. 5 jaar heeft dat geduurd, met veel verlies ook. En ik was daar ook een beetje bang voor. Mm-hmm. En ik dacht, op dit moment is de kinderwens nog niet zo groot dat het nu moet. Dus gaan we niet proberen om dat even los te laten. Dus ik ben terug begonnen met de pil. Toen, op dat moment, was het idee om een jaar te wachten. Ik weet niet hoe dat gelopen zou zijn. Hè. Misschien had ik na 6 maanden gezegd, nee, nu voel ik het wel. Dat het hier en nu moet. Maar ja, ik weet niet meer hoeveel later dat was. Maar eigenlijk op het moment... dat ze de diagnose stelde en mij die boodschap gaf, was ik al zwanger, maar kon ze dat nog niet zien. En dan ben ik heel misselijk geworden en dacht ik dat er iets aan mijn maag was of ben ik naar een dokter geweest na een paar weken. En die zei van, ja, kun je zwanger zijn? Hè? Een jonge vrouw die misselijk naar een dokter komt. Hm. Ik zei, ja, nee, dat is de boodschap die ik gekregen heb. En hij zei, mag ik toch een keer testen voor de zekerheid? Ik zeg, ja, doe maar. En de volgende ochtend was ik toen nog voor goed gevoel op reportage in een super high-end fitnessclub in Antwerpen. En daar moest ik op een weegschaal staan die zo uw vetpercentage meet. En ik vond dat echt... Ja, dat stond niet op mijn planning. En dat hoefde, ik hoefde dat ook eigenlijk niet per se te weten. Maar goed, ze vroegen dat en ik stond op die weegschaal en de huisarts belt. En ik dacht, ah, mijn redder in nood. Just op het goede moment. En ik neem de telefoon op en hij zegt, zit neer. Ik zet me op een fitnesstoestel en ik zeg, ja, nu wel. En dan zei hij van, ja, je bent zwanger en je bent goed zwanger. En ik wil dat je onmiddellijk komt, want ik denk dat je misschien al 4 maanden ver bent. Oh. Ja, dan ben ik gaan wenen op het toilet. Oh. want dat was echt onlogisch in mijn hoofd. Ik belde ook naar Niels van, je moet ook afkomen, want ik kan dat niet alleen. Ik ben dan zo al huilend die fitnessclub uitgelopen. Dag. Die dachten waarschijnlijk dat ik een doodsvonnis gekregen had. Ja.
Die dachten door die weegschaal of zo. Oei, oei.
En ja, dan bij de dokter bleek dat mijn hormoon hoog stond en dan lieten ze een echo doen en dat was gewoon omdat er 2 zaten. Dus ik ben zo... Ja, dus dat was wel een verrassing. Onmiddellijk zeiden ze van, we zien er 2, maar het kan zijn dat er eentje verdwijnt. Zo noemen ze dat dan. Vreselijk woord, want dat verdwijnt niet. Hè. Vanishing twin heet dat. En omdat ze het zo vroeg ontdekt hadden bij mij, kon dat dus dat er nog eentje zou verdwijnen. Dus dat was direct zo wel wat een schrik. Hè. Mm-hmm. Maar dat is niet gebeurd. Ze zijn alle 2 gebleven. Maar toen bleek wel dat ik maar 1 placenta had voor 2 kindjes.
Okay.
En dan heb je 1 kans op 7... tot eigenlijk op het moment van de bevalling dat dat fout loopt. In de zin dat 1 kindje te veel bloed en voeding krijgt en 1 te weinig. Dat daar zo een onevenwicht in die bloedtoevoer komt. En dat is wel zeer gevaarlijk. Dus ik werd ook opgevolgd in Leuven. Dat is tijdens mijn zwangerschap nooit vastgesteld. Ik had wel zo extreme zwangerschapsmisselijkheid, dus ik heb daarvoor wel in het ziekenhuis gelegen. Ik woog toen, ik was 3 maanden ver, denk ik, en ik woog 8 kilo minder dan vandaag. Dus ja, dat was niet zo... Ja, als je misselijk bent en geen eetlust hebt, dan neemt dat zo ook een stuk van je levenslust weg. Of bij mij toch. Mm-hmm. Ik heb toen ook echt gezworen van nooit meer of nooit een dieet te volgen, want eten is veel te leuk. Mm-hmm. Maar dat is dus met dat tweelingtransfusiesyndroom eigenlijk wel goed gegaan, dachten we. Want ik ben ingeleid op 35 weken, omdat op dat moment was het risico in de buik groter dan uit de buik. Dat is eigenlijk al een mooie termijn om opgeboren te worden. En ze konden de metingen niet meer goed doen. Dus ze konden niet meer zien of dat er een groot verschil was tussen de 2 kindjes of niet. En dan is het eigenlijk veiliger om te bevallen.
Okay,
en dan ben ik bevallen. En dan na de bevalling bleek dat ze toch het tweelingtransfusiesyndroom hadden.
Wacht, en tweelingtransfusiesyndroom is...
Ja, dat is dus als die placenta, als er zo'n onevenwicht is in de, de bloedtoevoer.
Ja, okay.
En dat betekende dat Aster zwaarder was dan Ramses en roder. Echt letterlijk door meer bloed in zijn lijf te hebben. En Ramses was wat magerder en bleek.
Oké.
Okay. Ja. Maar het was bij hen heel mild. En ze zijn ook gewoon op het goede moment dan geboren. En op het moment dat er geboren wordt, stopt dat verschil natuurlijk ook. En dat heeft zich vanzelf hersteld. Dus daar hebben we eigenlijk veel geluk gehad.
Ja, ze zijn te vroeg geboren.
Ja, op 35 weken ben ik ingeleid. En dat voelde toen een beetje raar, omdat het was zo'n risicovolle zwangerschap. Ik had ook veel plat gelegen, ik was heel ziek geweest. En naar het einde toe werd dat een beetje beter. Dan kon ik af en toe wel al iets eten. En ik had zo echt het gevoel van, ik heb nu zo mijn best gedaan om die zo lang in mijn buik te houden. En nu gaan we die eruit forceren. Mm. Maar tegelijkertijd had ik wel veel vertrouwen in mijn gynaecoloog en zo. Dus dacht ik van, ik geef mij gewoon over. Mm. En gelukkig, want ik wil niet weten wat dat er zou gebeurd zijn als ze nog 5 weken in mijn buik hadden gezeten. Ik denk dat dat niet zo
Amai.
Mooi was afgelopen. Ja. Dus nee, super dankbaar voor.
Maar wel prematuur, want ik heb ook ergens gelezen, dismatuur, maar ik ken het verschil niet.
Ja, prematuur is dus gewoon te vroeg. Ja. Ik denk dat dat voor 37 weken is dat er geboren wordt. En dismatuur is eigenlijk, dat was Ramses, onvoldoende ontwikkeld en onvoldoende groot en dik voor uw termijn.
Okay.
Dus Ramses woog nog geen 2 kilo... Was eigenlijk, dat was niet op. Allee, hij volgde de curves niet door dat tweelingtransfusiesyndroom.
Ja.
Okay. En dat is niet hetzelfde als die PID.
Nee.
Nee. Dus dan, dat kwam dan nog later.
Ja. Dat kwam aan het licht. Ja.
Dat kwam eigenlijk... We zijn 6 weken, denk ik, op neonatologie. Hebben ze daar gewoond in het begin van hun leven. Dan mochten we ze meenemen naar huis, maar dat was zo... Ja, putje winter. 2 heel kleine baby's na een bange zwangerschap. Dus we waren daar eigenlijk wel super voorzichtig mee. Mm-hmm. Ja. Dat was niet zo van het grote bezoek, kom maar af. Ja. We gingen ook niet zo vaak op stap. Allee, zo, ja, met 2 is dat ook een heel gedoe, dus we maakten het vooral gezellig binnen. En eigenlijk zijn de problemen dan begonnen als ze 4 maanden waren en dan mochten ze naar de crèche. En vanaf dan, ik ben dan beginnen werken en zij ging naar de crèche. En vanaf dan was dat eigenlijk non-stop... Ziek zijn, niet meer slapen, niet meer eten. Dan is dat eigenlijk gestart. Dat was zo... Ja, met de crèche blootgesteld worden aan ziektekiemen. En in het begin zegt iedereen van... Ja, dat is zo. Kindjes worden vaak ziek. Ja. En je moet daardoor en ze worden daar sterker van.
Ja, ja, ja.
En in het begin geloofde ik dat. Ja, voor de eerste keer mama. Totdat er een punt kwam. Ik denk dat ik dat heel... impulsief ook beslist heb. Zo, ik heb gebeld naar de pediatrie en gezegd van ja, kijk, ik wil een afspraak en vandaag nog, het maakt mij niet uit met welke dokter. En ik ben dan te voet met een dubbele buggy naar het Sint-Josefs afdeling van Maria Middelares. En daar ben een dokter die ik niet kende, die in het begin ook zei van... Allez, ik ging eigenlijk met de boodschap van ik denk dat ze de crèche niet aankunnen. Dat is zo mijn gevoel. Dat is zo, toen zijn de problemen gestart. En ik weet dat zij mij zo wat suste van god, de zomer staat voor de deur en dat is eigenlijk het beste moment om je kindjes naar de crèche te sturen. Dus het zou stom zijn om hen daar nu weg te halen. Totdat ze ze woog en gemeten heeft. En dan besefte ze van oei, ze zijn al 1 maand of 2 maand voor zo'n kleine kindjes niet meer gegroeid of bijgekomen. Want al hun energie gaat... naar ja, dat ziek zijn en dat vechten tegen die ziektes. En dat was zo wel echt een alarmsignaal, denk ik. Mm-hmm. En dan zijn ze de zomer toch uit de crèche gebleven. Met het idee van als we ze even tijd geven om aan te sterken en niet constant geprikkeld te worden door ziektekiemen, dan kunnen ze er misschien in september weer tegen.
Ja.
Maar in september zijn ze 2 halve dagen geweest. En dat was weer van hetzelfde. En toen zei de kinderarts van nee, we gaan bloedonderzoeken doen en het klopt niet. Er is iets niet juist.
En zo hebben ze PID dan vastgesteld?
Ja, dus de eerste bloedafname was al afwijkend. Maar dat kan ook een momentopname zijn. Dus dan moesten we de winter nog overbruggen. Ik heb toen ook halftijds...
Maar dat duurt ook lang, precies.
Ja, allee, we hebben geluk, hè, want vaak duurt het veel langer. We hebben geluk dat onze eigen kinderarts ons direct serieus genomen heeft, direct de juiste stappen gezet heeft. Maar tussen die eerste en die tweede bloedafname moeten er een paar maanden zitten. Ik weet niet meer precies hoe lang. Maar wij hebben toen de winter overbrugd. Ik ben halftijds gaan werken, zo, ik weet nog, de eerste keer. Dat was moeilijk, vond ik. Als we terugkeerden, ik had zo'n briefje. Verlof voor een chronisch ziek kind of zo. En dat stond dan zo op papier. Ook al wisten ze nog niet wat het was. Maar ik weet dat ik dat toen wel slikken vond. Zo van, oei. Er is precies toch iets aan de hand, terwijl ik dat wel wist. Hè. En dan ben ik dus halftijds thuisgebleven. En de oma en de nana heeft zo de rest opgevangen van de tijd met de kindjes. En ik denk ergens in januari dat dan een nieuwe bloedafname kwam. En die zei van, ja, dat bevestigde eigenlijk al wat dat er was. En dan hebben we de diagnose gekregen. Ja.
PID. En wat is PID dan precies?
Ja, dat is een afkorting van primaire immuundeficiëntie. En primair, dat betekent dat het aangeboren is. Dus dat is een aangeboren fout in je immuunsysteem. En dat is ook een verzamelnaam. Want er bestaan superveel verschillende soorten PID's. Bij de jongens was dat een bepaalde antistof die in een gezond immuunsysteem wel zit, dat bij hen veel te laag was. Waardoor dat ze eigenlijk vooral in virale infecties deden van de luchtwegen en maagdarm. Ja, okay. Maar er bestaan dus heel veel verschillende soorten PID's. Dat maakt het ook zo moeilijk om de diagnose te stellen. En het is ook, ik heb het gevoel dat er recent ook wel meer onderzoek en meer kennis over gekomen is.
Ja.
Want we vertellen ons verhaal zo heel open en dan krijg ik soms mailtjes van onze dochter kreeg de diagnose als ze 10 was. En sukkelde eigenlijk al heel haar leven.
Ja, amai.
Terwijl je kunt ook op volwassen leeftijd plots merken dat je PID hebt. Dus dat er niets aan de hand is en plots krijg je een infectie die je lijf niet de baas kan. En dan kun je ook de diagnose krijgen. Dus dat betekent niet dat je heel je leven gesukkeld hebt. Maar er zijn er dus die echt problemen hebben van bij de geboorte en dat die diagnose dan toch niet komt of heel lang duurt. Want in de wereld van PID is, wanneer kregen ze de diagnose? We waren dik een jaar. Is dat eigenlijk supersnel.
Ja. Ja. Gelukkig, want we hebben research gedaan en er stond inderdaad dat er 3 tot 5 kinderen per jaar sterven aan PID, waarbij dat het dan niet op tijd ontdekt is. Is dat dan...
Wel, dat is vooral... Je hebt zo een hele erge vorm van PID en dan heb je eigenlijk snel een stamceltransplantatie nodig.
Oké. Okay.
Dus dat is... En ik denk in Nederland gebeurt die controle al bij de hielprik, maar ik geloof dat in Vlaanderen nog niet opgenomen is. Dus waardoor dat ook minder snel ontdekt wordt. Ik weet dat onze prof daar ook wel voor geijverd heeft. Dus het is daarom dat ik zo onder voorbehoud spreek, omdat ik stiekem hoop dat het misschien ondertussen wel al aangepast is. Omdat ze zei van ja, dat kost geld natuurlijk, hè, om een extra ziekte in de hielprik op te nemen. Ja. Maar tegelijkertijd kost het ook geld, want die patiënten die dat dan hebben, die worden gewoon ernstig ziek. Dat is op intensieve. Die stamceltransplantatie, als die lukt, heb je daar ook gewoon minder tijd voor. Want je moet veel sneller een donor vinden. En ze zijn er ook vaak slechter aan toe op het moment dat die stamceltransplantatie gebeurt, waardoor dat de kans op slagen ook gewoon kleiner wordt.
Ja.
Dus, daar
dus
is
die
zo...
kosten daar lopen ook even hard op, als dat je het eigenlijk al zou voorzien. Oké, ja.
En dat is niet gebeurd bij jouw kinderen, hè?
Nee, dus... ze hebben ook niet die meest ernstige vorm, gelukkig. Ja. Ze hebben geen stamceltransplantatie gehad. Mm-hmm. Bij hen is de behandeling eigenlijk dat ze... Ja, antistoffen uit menselijk plasma krijgen. Dus je kunt bloed gaan doneren, maar je kunt ook plasma doneren. Dan krijg je je bloed terug en halen ze het plasma eruit.
Ja.
Dat duurt iets langer, maar dat is, je bent daar zelfs niet slap van achteraf. Dus dat is eigenlijk een voordeel. En uit dat plasma halen ze dan die antistoffen en maken ze daar een medicijn van. Ja. En de jongens kregen, ik mag in de verleden tijd spreken, wekelijks, ik noem dat bakstertjes, officieel is dat waarschijnlijk niet zo, infuusjes. Dus een naald in de bil en dan zo met een draadje en een spuit die in een pomp zit die geleidelijk aan inloopt. Ik denk op het einde dat dat een uur duurde voordat alles erin was.
Nee.
En dan waren ze zogezegd gewapend voor de week die kwam. Ja.
Een week.
Elke week moesten we dat herhalen. Dat stond niet in mijn lijstje met wensen en dromen voor mijn kinderen. En ik weet nog de eerste keer dat de dokter de behandeling zei, hè, van dat is met prikjes... Was ik echt zo, ik kan dan zo defensief zijn of zo, of in het verzet gaan. Ik doe dat niet. Mijn eigen kind prikken, ik doe dat niet. Ik ben geen verpleegster, ik ben mama. En ik weet dat Niels daar heel veel gematigder in was. Zo van, we zien wel en we kunnen dat misschien een keer proberen. Maar ik was echt zo super resoluut. Van, dat doe ik niet. En je hebt ook recht op thuisverpleging, dus je hoeft dat ook als ouder niet te doen. Maar nadat de thuisverpleging ons had helpen opstarten, dat was een hele lieve daar niet van. Maar ze heeft zo één keer gezegd tegen Ramses... Niet overdrijven, hè. Of nu is het wel genoeg geweest met wenen. En ik voelde zo hard van... Ik vind eigenlijk niet dat hij overdrijft. En van mij mag die wenen. En ik wil niet dat dat op die manier gezegd wordt.
Ja.
Dus dan dacht ik, weet je, eigenlijk doe ik het misschien toch liever zelf. En op mijn manier. Mm-hmm. Plus, dat gaf ons ook meer vrijheid. Want als we op vakantie gingen, dan wisten we van, we kunnen het zelf.
Mm-hmm.
We hebben de routine ook. Als je dat elke week doet, is dat makkelijker. Vraag mij nu niet om mijn kind nog een keer te prikken, want het is van voor de zomer geleden. Ik zou het weer veel moeilijker vinden.
Ja, natuurlijk.
Je wordt dat nooit helemaal gewoon.
Ja, voilà.
Maar toch, het is anders. Ik zou het nu weer moeilijk vinden om dat te doen. Ik denk, er zijn waarschijnlijk heel veel ouders die dat gevoel dat ik eerst had, blijven hebben. En dan vind ik dat alleen maar fantastisch dat die hulp inschakelen.
Absoluut.
Want dat is, denk ik, de les die ik wel geleerd heb, om hulp te aanvaarden en zelfs te vragen. Ik wil zeker niet zeggen dat onze manier de beste manier is voor iedereen. Dat werkte voor ons.
Mm-hmm.
Dat is ook omdat Niels en ik elkaar op dat vlak ook goed aanvulden. Omdat wij dat ook omkaderd hebben met de Baxter Brunch. Dat wij ook daarin elkaar vonden. En Niels deed vooral het in de keuken gedeelte en ik was de gastvrouw en ik hield de kindjes bezig en ik ruimde op voordat de mensen komen. En want eigenlijk, de Baxter Brunch, dat is... ik ga er altijd vanuit dat iedereen alles al weet, maar dat is niet zo. Hè. De Baxter Brunch hebben wij in het leven geroepen omdat 2 kindjes prikken met duur materiaal. Want je prikt je eerste kindje en die zit dan met een rugzakje op zijn rug in de zetel. Dus dat was een klein kindje van een jaar en een paar maanden. Je hebt die niet altijd onder controle. En dan zijn ze eigenlijk met 2 ook nodig om het tweede kindje te prikken.
Ja.
Dus dan moet je heel veel vertrouwen hebben. En dat gaf zo extra stress. Dat we eigenlijk al heel snel dachten van, we gaan mensen uitnodigen. Natuurlijk extra werk, want wij voorzagen altijd wel een brunch en een eten. Maar dat was iets wat we leuk vonden. nodigden graag mensen uit. Op een bepaald moment was dat ook onze enige vorm bijna van sociaal contact. Dat wij de Baksterbrunch in het leven geroepen hebben en dat er dan zo vrienden of familie en op den duur zelfs vreemden ook. Die ken via Instagram andere zorgouders. Mensen die zeiden van, hey, als je een keer niemand vindt, wij komen graag langs.
Amai.
Dus eigenlijk ook nieuwe mensen leren kennen op die manier. En ja, we nodigden hen uit en wij brunchten. En dat was gezellig, soms zo gezellig dat we eventjes vergaten dat er ook geprikt moest worden. Mm-hmm. Van, ah ja, het is al zo laat. Ja, nee, we zouden beter eraan beginnen, want dan moet dat nog een uur inlopen. Maar dat hielp ons wel. Dat was
en
de zondag.
Zij hielpen dan gewoon bij het proces?
Zij hielpen eigenlijk gewoon door er te zijn. Want okay. We kregen heel vaak de vraag van, doen we nu genoeg? Maar zij hielpen door er te zijn. Enerzijds gezelligheid, afleiding. En als één kindje geprikt werd en met dat duur materiaal in de zetel zat en dus nog wat onder de indruk was, ook van wat dat er net gebeurd was, dan zat er iemand naast. Of dan speelde er iemand mee.
Amai.
En dat hielp ons eigenlijk enorm.
Zo schoon.
Ja, het is heel mooi. Mm-hmm. Mooi gevonden ook. En de jongens zelf, hoe gaan zij daarmee om?
Dat is heel raar. Allee, ze vonden nooit niet alles leuk. Hè. En met de prikjes zijn dat soms schrijnende taferelen geweest. De ene week ging dat supervlot en de andere week was dat echt met heel veel tranen en gekrijs soms. Maar als ze daar nu nog iets over zeggen, bijvoorbeeld, ze durven soms nu een keer vragen van, krijgen we dan nog een keer een prikje? Niet vaak, hè. Maar dat is, denk ik, omdat wij als mens, dat is misschien een overlevingstechniek of zo, de goede dingen onthouden. En zij onthouden dat bezoek.
De gezelligheid.
De gezelligheid, de croissants.
Ja.
En ze mochten ook altijd, dat was wel vreselijk, op YouTube naar rare dieren, zo noemden zij dat, kijken. Dat is echt zo van die hypnotiserende filmpjes met vreselijk muziekje onder. Met, wat was dat? Rode olifanten en paarse giraffen. Ja,
oei, dat was
vreselijke filmpjes.
Een haai dat op zich, daar. Ja. De drugs.
Ik denk dat degene die dat gemaakt heeft een pilletje geslikt had. Maar dat hielp en zo als afleiding. En we hadden zoiets van, bij de prikjes zijn we minder streng. En dat was het enige moment waarop dat ze daarnaar mochten kijken. En nu mag dat dus niet meer.
Okay.
En dan missen ze. Er zijn bepaalde dingen, kleine dingen, die wel voor hen kleine trauma's waren. Maar zo, bij die prikjes hebben ze vooral precies het... de omkadering en de leuke dingen meegenomen naar nu. Ja.
Wel super.
Ja, gelukkig.
Ja. Want ik kan me inbeelden dat inderdaad brunch dan wordt gelinkt aan prikje.
Ja, en soms ook als ik zeg van dat Baksterbrunch bezoek, dat was dan ons enige sociale contact. Soms als de bel ging op een ander moment in de week, dachten ze al, er wordt straks geprikt.
Ah, ja, kijk.
Dus dat was pijnlijk. Allee, zo, dat is niet fijn dan. Mm-hmm.
Dat is bijna Pavlov, hè. Dat is dat koppelen daaraan. Hè.
Ja.
Ze zijn ook nog zo klein.
Wat normaal is iedereen.
Ja.
En je zei daarnet, nu is het al heel lang geleden, van voor de zomer geleden, dus dat is wel afgerond.
Ja, voor mij is dat afgerond. Mijn man is daar iets realistischer in. Maar als kindjes met PID het goed doen, dan mogen ze vaak een zomerstop houden. Dus dat is dan een zomer zonder prikjes. En wij hebben dat mogen doen. En op het einde van de zomer was er een bloedonderzoek waaruit bleek dat ze het eigenlijk op zichzelf ook al goed doen. Ik denk dat de lockdown daar iets mee te maken heeft. Dat is zeker niet alleen de lockdown. Maar ja, we kregen eigenlijk aan het begin van de eerste lockdown, denk een paar weken voordat de scholen dichtgingen, telefoon van, kijk, die corona, dat is toch iets ernstigs. Mm-hmm. En we weten niet hoe dat patiënten met PID erop reageren, dus we nemen het zekere voor het onzekere. Ze gaan niet meer naar school en je bent zo voorzichtig mogelijk. Dus we zijn dan in een full lockdown geweest. Mm-hmm. Echt niet meer buiten, ik zou zeggen de vier muren, maar buiten onze haag gekomen. Opa deed de boodschappen voor ons.
Okay,
als we toch een keer buiten huis moesten zijn, dan deden wij onze kleren af, recht naar de douche. Echt zo extreem. Maar ja, met de gezondheid van je kindjes neem je zo geen risico.
Tuurlijk.
En op dat moment gingen ze niet naar school, dus niet geprikkeld door virussen. We hebben ook altijd de boodschap gekregen dat het kon dat ze eruit groeiden. Dus dat hun immuunsysteem gewoon, doordat ze prematuur waren, wat meer rijping nodig had. En ze kregen nog altijd hun prikjes in die periode. Dus ik denk zo de combinatie van die drie dingen. Ja, we hebben ze zien eten, groeien. Ze slapen sinds augustus ook veel beter. Hun amandels zijn eruit. Dat was zo'n samenloop van omstandigheden, alleen zo'n gelukkige samenloop van omstandigheden geweest is. En ik denk dat de coronamaatregelen nu nog wel in hun voordeel spelen. Want wat iedereen op school nu doet. Ze moesten nooit een mondmasker dragen, maar ze hadden bijvoorbeeld wel een eigen handdoekje mee naar school.
Okay.
Hun handjes moesten vaker gewassen worden. Ik weet, in de eerste school waar ze gingen, poetsten ze de mondjes van elk kind met dezelfde doek. Mm-hmm. Ze hadden een apart doekje. Dus eigenlijk zijn er heel veel van de maatregelen die wij wel al langer kennen. Dus dat zal zeker in hun voordeel spelen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we nooit meer teruggaan naar hoe dat geweest is.
Ja.
Niels is dan zo realistisch van, we weten niet of dat ze er voor altijd vanaf zijn. Bij mij is dat dan, het gaat goed, dus we zijn erdoor. Ja, dat houdt mij dan recht.
Maar
we hebben superveel geluk. Ja.
Want is dat inderdaad iets dat weten we niet zo goed? Is dat iets dat je dan heel je leven hebt of kunt hebben?
Ook dat is verdeeld.
Okay.
Dus wij hebben van in het begin de boodschap gekregen dat het tijdelijk kon zijn en dat ze tijd hadden tot het einde van de derde kleuterklas ongeveer om eruit te groeien. Hadden ze in het eerste leerjaar nog altijd slechte bloedwaarde, dan was de kans superklein dat ze er zouden uitgroeien. En dat was wel iets voor het leven. Volgens mij zijn ze er dus uitgegroeid. Maar dat is geen boodschap die iedereen krijgt met PED.
Nee,
sommigen
nee.
weten ook wel van, dit is echt voor altijd.
Ah, ja.
Dus dan zijn de prikjes ook voor altijd?
Ja.
Okay.
Of de behandeling die zij krijgen. Want sommige mensen krijgen ook gewoon een onderhoudskuur antibiotica. Of sommige mensen hebben die stamceltransplantatie nodig.
Ja, ja.
En daarna zijn zij ook wel een stuk beter, hè. Maar... dat verschilt dus van patiënt tot patiënt. Dus
laat ons hopen dat ze eruit zijn.
Ja, ja, ik ga ervan uit.
Praten Ramses en Aster daar zelf ook over op school of zo? Kunnen zij dat zelf verwoorden?
Ze kunnen dat wel zelf verwoorden. Maar ik denk niet dat ze daar op school over praten. Maar ze konden dat wel zo zeggen van, wij hebben niet genoeg soldaatjes.
Ja.
Of niet genoeg vechtertjes. En ze wisten ook wel dat met de infusies die ze kregen, dat dan, wij zeiden dat dan zo soldaatjes waren die hen sterker maakten. Dus ze wisten dat wel, maar dat is ondertussen. Nu dat dat niet meer aan de orde is, praten wij daar ook niet meer over. Dus ik weet niet of ze het vandaag nog zo goed zouden kunnen uitleggen. Ja.
Ja. Want er komt waarschijnlijk wel een moment waarop dat ze daar misschien terug in vraag gaan stellen en dan terug reflecteren met u of zo. Of?
Ja, misschien. We hebben er altijd wel heel open over gepraat.
Ja.
Dat is zo onze manier om daarmee om te gaan.
Mm-hmm.
Veel uitleg geven, ook over de behandeling, ook over wat er gebeurt. Ik ben geen voorstander van... ik ben wel een voorstander van kindjes afleiden als er een prikje komt, maar ze moeten wel weten dat er een prik komt.
Ja.
Dus we hebben hen altijd heel veel verteld, zodat ze wisten wat dat hen te wachten stond.
Ja.
Allee, tot op de hoogte dat dat kon. Hè. Voor een kind van anderhalf en dan twee. En we hebben ook gevoeld dat uw verhaal moet bijsturen en aanpassen. Dat de ene uitleg die hij geeft de volgende maand misschien niet meer voldoende is.
Mm-hmm.
Dat verandert naar de leeftijd die ze hebben.
Ja, ja, ja. Ja. En nu zijn ze dan, zien ze er ook fysiek echt twee sterke kereltjes uit?
Voor mij zeker. Maar als ik klasfoto's zie, ja, dat is een premature tweeling die eigenlijk in januari geboren moest worden, maar die in december geboren is. Dus zij zijn echt een kop kleiner dan de rest van de klas.
Och ja.
En ook wel mager. Allee, vooral Ramses. Dat scheelt maar een paar grammen, maar in mijn hoofd is het vooral Ramses. Die mager is. Allee, dus dik en groot zijn ze voorlopig nog niet, maar ze hebben alle tijd, denk ik, om dat in te halen.
Ja. Absoluut.
Er is precies al zoveel opgelost bij jullie met positivisme.
Zeg je dat?
Ja, absoluut.
Positivisme.
Ja. Ja. Ik denk dat dat een stukje is. In handen nemen wat je zelf in handen kunt nemen. Ik kon er niks aan veranderen dat ze prikjes moesten krijgen, maar ik kon wel kiezen op welke manier dat gebeurde.
Mm-hmm.
Ja, want ik weet niet of ik per se een optimist ben. Ik denk dat ik eerder een optimistische pessimist ben. Want ik ben ook wel echt een kei in het bedenken van rampscenario's. Het is zoiets heel dubbel. Het is niet dat ik zo onbezonnen optimistisch door het leven ga of zo. Ik kan echt goed rampscenario's bedenken of panikeren over iets wat nog lang niet gebeurd is en waarschijnlijk ook echt nooit gebeurt. Of ik laat mij dat niet tegenhouden.
Mm-hmm.
Soms zijn er opdrachten ook op werkgebied dat ik niet durf. Of dat prikken bijvoorbeeld, ik durfde dat niet, hè. Maar ik deed het wel.
Mm-hmm. Ja.
Dus het is zo ergens ingaan tegen bepaalde dingen en proberen van de lelijke dingen iets moois te maken. Het is zo, dat zit er wel een beetje in, ja.
Mm-hmm. Je ziet dat ook als je naar hun Instagram-pagina gaat, dat staat ook vol met de mooie foto's van Niels,
mm-hmm.
maar ook je mooie teksten. Dus je ziet dat je heel veel in taal ook dan omzet. Dus die negatieve dingen... zet dan ook om in positieve, mooie dingen in de taal.
Een verwoording.
Ja. Dus dat is gelijk die baksterbrunch, maar er waren nog zo dingen.
Maar dat is Instagram, want
hiervoor was ik helemaal niet zo actief. Ik denk dat zo de laatste foto voordat de jongens geboren werden 3 likes hadden of zo. Maar dat is zo organisch gegroeid. Ik was daar... Dat is zo een deel van mijn verwerkingsproces wel geweest. Ja. Taal is mijn manier om met de dingen om te gaan. En door de dingen te verwoorden... Want soms benoem ik ook wel echt de lelijke dingen of wat moeilijk is. Ik ben daar ook eerlijk of zo eerlijk mogelijk over. Dus het is zeker niet alleen maar een goed nieuwsshow. Maar het is... denk door op een mooie manier het lelijke te verwoorden... Allee, het lelijke wordt wel benoemd, hè, maar ja. Zo op een...
Maar het aanvaarden, dat is een deeltje dat aanvaarding van... Ja, dat hoort er gewoon bij. Dus dan wordt het ook weer mooi. Of zo.
Ja, en dat hielp mij om de dingen ook te plaatsen. Want natuurlijk is er superveel verzet. Hè. Als uw kind chronisch ziek is, of uw 2 kinderen, dat kan niet. Hè. Dat klopt niet. Nee. Dat wilde niet, dat mag niet. Een ziek kind mag sowieso niet. En uw eigen ziek kind. Chronisch, dat woordje daar dan nog een keer bij. Dat is... Ja, dus er is ook zeker wel verzet. Maar dat delen is voor mij wel een manier geweest om daarmee om te gaan. En ik hoor dan dat andere mensen zich daarin herkennen. Ook als ik de lelijke dingen beschrijf of zo. Ik weet dat ik ooit een keer een post deed als we op vakantie waren. Dat was echt... We zijn vaak op vakantie proberen te gaan met die jongens, maar het is eigenlijk nooit echt goed gelukt tot nu toe. Er zijn altijd zo wat kleine rampen gebeurd. En dat was een vakantie waarop dat we de naalden van hun prikjes vergeten waren. En we hebben dat ontdekt in zo'n budget hotel langs de autostrade. Dus dat was paniek. Uiteindelijk is dat in orde gekomen, maar ze hebben hun prikjes toen 2 dagen te laat gekregen. En Aster was, dat is niet mooi gezegd, maar onhandelbaar. Dus die krijste constant. Hij weende. En ondertussen weet ik al, dat is omdat hij op iets aan het broeden is. Maar op dat moment had ik dat nog niet door. En die autorit, dat was de hel. En toen kwamen we daartoe en had hij zo elke nacht hoge koorts. Bleek dat een longontsteking te zijn. En ik weet dat ik toen op dat moment iets geschreven heb van zo... Het moederen, dat gaat eigenlijk altijd vanzelf. Je staat op, 's nachts of 's morgens, je geeft die een fles, je ververst die pamper, je zorgt daarvoor. Want die hebben dat nodig, hè. Kindjes en baby's, die vragen zorg. En op dat moment ging dat niet meer. Zo, dat was de eerste keer dat ik 's morgens wakker werd en dacht... Ik raak niet uit mijn bed. Ik voel het niet. Ik kan het niet en ik wil misschien ook zelfs niet. Mm-hmm. Ik heb het wel gedaan. Hè. Maar dat was de eerste keer dat ik dat wel voelde. En dat voelde heel kwetsbaar om dat te delen. Omdat... Mm-hmm. Ja, moederen, dat is iets wat dat vanzelf hoort te gaan. Volgens de publieke opinie, denk ik. Allee, of wat dat toch vaak verwacht wordt. Van, je bent mama. En je stelt je kinderen altijd voor jezelf.
Ja, wat ons wordt aangeleerd, hè? Dat precies vanzelf moet gaan.
Ja,
dat was niet altijd zo, denk ik.
Nee, of dat was in mijn hoofd toch zo. En dus dat voelde heel kwetsbaar om dat te delen. En ik weet dat daar toen heel veel reacties van herkenbaarheid en warmte eigenlijk opkwamen. Mm-hmm. Dus ik heb daar ook geluk mee. Want sociale media is denk ik niet altijd zo een warme plek. Maar voorlopig, Studio Pauze, dat is echt... Dat is een warm bad.
Ja, maar dat is de reflectie van je eigen straling, denk ik.
Exact.
Je straalt uit en dan krijg je
terug. En dan trek je die mensen aan, hè, die juiste mensen. Dus. Ja.
Een zeer inspirerende vrouw die hier voor ons zit. Hè?
Ja.
Dus hoe kunnen ze jou vinden, onze luisteraars?
Oeh, nu moet ik al nadenken. Ik ben echt... ze kunnen mij vinden via studiopauze.com en op Instagram studiopauze_shop. En _ stories is dan de foto's, dat zijn de foto's van mijn man.
Ja.
Fantastisch. Zeker gaan kijken.
Ja, ze hebben een webshop, ook met hele mooie dingen. Van kettingjes tot oorbellen, armbanden, kleren. Die potloden vind ik al geweldig. Als ik ooit kindjes heb, wil ik dat ook. Dat zijn, de wasco's, je hebt zo verschillende...
Ja, het zijn potloden in alle huidskleuren. Dus vleeskleur, dat bestaat niet meer. Hè.
Ja, dat is keitof.
Tof, hè.
Ja.
Maar heb je nog een tip voor ouders met kinderen met PID?
Vertrouw je buikgevoel. Ik denk dat je als ouder heel vaak weet als er iets niet klopt. En dan mocht je best wat doorduwen als dat nodig is. Het tweede is, denk ik, wat ik geleerd heb of wat ik moeten leren heb, is opkomen voor je eigen kind. Ook bij dokters. Het is niet omdat een dokter zegt hij moet volledig uitgekleed zijn om hem te wegen, dat ook altijd moet. Ik heb dat ooit gehad, dat er hevig verzet kwam van Ramses. Hè. Als hij iets moet doen, Dat is niet altijd makkelijk. En dat ik achteraf dacht van, goh, hij is eigenlijk 2 weken geleden nog maar gewogen. Als hij zijn broek had aangehouden, was dat ook prima geweest. Maar dat is iets wat ik heb moeten leren. Zo. Als een dokter iets vraagt, dan doe je dat. Mm-hmm. Maar af en toe is dat ook niet nodig. En je bent de enige die je kind kan verdedigen of die kan opkomen voor je kind. Dus dat is wel belangrijk. Daar mocht je gerust wat stevig in staan. En een andere tip is gewoon mild zijn. Want ik wil zeker niet klinken als wij hadden het allemaal voor elkaar en ik heb de ultieme manier gevonden om daarmee om te gaan. Mild zijn voor jezelf. Ik heb zeker heel veel fouten gemaakt. De jongens gaan heel vaak uitlogeren. Dat stond ook niet in mijn plan als mama. Maar dat is de manier waarop wij zelf overeind bleven en blijven. Mm-hmm. Dus mild zijn.
Super. Ja. Merci. Dank u wel voor uw tijd.
Ah ja, het is graag gedaan. You got wires going in. You got wires coming out of your skin. You got tears making tracks. I got tears that are scared of the facts running. Down corridors through automatic doors. Got to get to you. Got to see this through. I see hope is here in a plastic box. I've seen Christmas lights reflecting your eyes.
Bedankt om te luisteren naar Taboeps.
Vond het vreewijs?
Volg ons en deel het op Instagram en Facebook.
En zeg het aan al uw vrienden.
Wij kunnen alleen maar groeien door uw steun. Dus koop een t-shirt of word lid van onze community.
En krijg zo de kans om vragen te stellen aan gastsprekers of om uw verhaal te delen.
Meer info op www.taboeps.be.